Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 147 en daarvan het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Psalm 147, het zesde vers. Luister wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God. Daarna zingen wij Psalm 119, het 83ste vers, dat eindigt met de woorden: uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Daarna openen wij Gods woord in de boek Handelingen en lezen twee gedeelten. Het eerste gedeelte is hoofdstuk 6, de versen 1 tot en met 7. En daarna hoofdstuk 8, de versen 1 tot en met 8. Handelingen 6, vers 1 tot 7 en Handelingen 8, vers 1 tot en met 8.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wij beginnen de schriftlezing bij Handelingen 6, vers 1. En in die dagen, als de discipelen vermenigvuldigden, ontstond een murmurering der Grieksen tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening verzuimd werden. En de 12 riepen de menigte der discipelen tot zich en zeiden: het is niet behoorlijk dat wij het woord Gods nalaten en de tafelen dienen. Zie dan om, broeders, naar 7 mannen uit u die goede getuigenis hebben, vol des Heilige Geestes en der wijsheid welke wij mogen stellen over deze nodige zaak. Maar wij zullen volharden in het gebed en in de bediening des woords. En dit woord behaagde al de menigte en zij verkoren Stefanus, een man vol des geloofs en des heilige geestes, en Filippus en Prochorus en Nicanor en Timon en Parmenas en Nicolaos, een jodengenoot van Antiochië, welke zij voor de apostelen stelden, en deze, als zij gebeden hadden, legden hun de handen op. En het woord Gods wies, en het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer, en een grote schare der priesters werd het geloof gehoorzaam. En dan vervolgen wij in hoofdstuk 8, vers 1. En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood. En er werd te dien dagen een grote vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was. En ze werden alle verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En enige godvruchtige mannen droegen Stefanus tezamen ten grave en maakten grote rouw over hem. En Saulus verwoestte de gemeente. Gaande in de huizen, trekkende mannen en vrouwen, leverde hen over in de gevangenis. Zij dan nu die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. En Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de scharen hielden zich eendrachtiglijk aan hetgeen van Filippus gezegd werd, terwijl zij hoorden en zagen de tekenen die hij deed. Want van velen die onreine geesten hadden, ging dezelfde uit, roepende met grote stemmen, vele geraakten en kreupelen werden genezen. En er werd grote blijdschap in die stad. Tot zover de schriftlezing.
Met de hulp van de Heer willen wij de komende weken Filippus gaan volgen in de schriften, die ons bekend staat als een diaken en een evangelist. En we willen vanmorgen eens kennis gaan maken met deze persoon. En daarom wil ik twee gedeelten met u gaan overdenken uit Handelingen 6 en Handelingen 8. Vanuit Handelingen 6 het derde vers en het eerste deel van vers 5. Handelingen 6 vers 3. Zie dan om, broeders, naar 7 mannen uit u die goede getuigenis hebben, vol des Heiligen Geestes en der wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak. En aan het eerste deel van vers 5, en dit woord behaagde al de menigte, en zij verkoren Stefanus, een man vol des Heiligen Geestes, en Filippus. En dan gaan we naar Handelingen 8. En dan betrekken wij de versen 4 tot en met 6 ook bij de prediking. Handelingen 8 vers 4 tot en met 6. Zij dan nu die verstrooid waren gingen het land door en verkondigden het woord. En Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de scharen hielden zich eendrachtelijk aan hetgeen van Filippus gezegd werd, terwijl zij hoorden en zagen de tekenen die hij deed. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. En wil ook voorbeden en dankzegging doen. Voorbeden met de familie Deurlo. Nu de zoon van zuster Deurlo onderzoek heeft gehad. Er zijn vlekken op zijn longen gevonden. En dinsdag zal hij een operatie moeten ondergaan. We denken aan de rouwdragende familie Vlot van Roon, waar een schoonzus afgelopen week door de Heere werd weggenomen uit dit leven. En willen met en voor familie van voor de talen gedenken dat zij vandaag 25 jaar in het huwelijk verbonden zijn. Laat ons bidden. Groot en eeuwig God in de hemel, u die trouw blijft aan uw woord en nooit zal laten varen het werk wat uw hand begon, op deze zondagmorgen, de eerste dag van de week, de opstandingsdag van de Heer Jezus Christus, mogen wij weer samen zijn in uw huis of thuis met ons meeluisteren. Want u hebt weer onderwijs voor ons, u hebt weer een woord voor ons, En Heere, dan bidden wij u of u met uw Heilige Geest zo in ons midden wil zijn dat dit woord ook gezegend mag worden. Want Heere, wij zullen deze morgen ook horen dat uw werk doorgaat, ondanks alles. Ook al kwam er in Jeruzalem een grote vervolging en dacht de duivel daarmee zijn winst te kunnen behalen, maar het was verlies. Want met de vervolging werd uw woord verkondigd op andere plaatsen en uw koninkrijk uitgebreid. En Heer, het kan zo donker niet wezen, de stormen kunnen niet hoog oplopen. Of dwars door al die weeën van deze wereld heen, volvoert gij uw raad in het klein en in het groot. En u bent steeds bezig met het hoge, eeuwige doel, om uit dat ganse menselijke geslacht uw gemeente te vergaderen. Mensen die van nature dood zijn in de zonde en de misdaden. Mensen die totaal verloren liggen. Die niets kunnen, maar ten diepste ook niets willen vanwege onze diepe doodstaat. En het zou recht zijn als u het ganse menselijk geslacht zou laten liggen in de verlorenheid. Maar dat doet u niet. Dat wilt u niet. Want u hebt van eeuwigheid een schare die niemand kan tellen verkoren tot zaligheid. En u bent bezig om ze te trekken. En velen, velen hebt u al getrokken sinds onze diepe val in paradijs. Sinds u Adam en Eva getrokken hebt uit hun diepe val, bent u nog steeds bezig. Velen zijn al getrokken, velen zijn al mogen ingaan in het hemels Jeruzalem. Maar Heer, er liggen er nog onder het zegel van uw verkiezing. En u bent nog niet teruggekomen op de wolken des hemels. En daarom zendt gij uw knechten om de Christus te prediken. En daar mogen we deze morgen ook van horen. Hoe Filippus, die een kind van u mocht worden, die in zijn persoonlijk leven als een verloren zondaar Christus leerde kennen, toch innerlijk gedrongen werd om die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid te gaan verkondigen. En dat is niet zonder vrucht gebleven. En wat een wonder, Heere, dat u uw knechten zendt tot zondaren. En hoe menigmaal hebt u dat ook in deze gemeente niet betoond. Steeds hebt u gezorgd dat er een knecht des Heeren kwam om de Christus te prediken. En Heere, daar zullen wij ook van horen deze morgen. En geef dat we net als in Samaria iets mogen kennen van dat buigen onder dat woord. Ook als dat soms heel ontdekkend is en ontgrondend. Ook als dat ontmaskerend is, maar het heeft alles maar dat ene doel. Om die Christus te verheerlijken. De koning van de kerk die alle deugden van u, o Vader, verheerlijkt heeft. Juist als het gaat om het zaligen van een zondaar. En wat een wonder als dat gehoord mag worden, maar ook wat een wonder als we daartoe geroepen worden om dat te mogen prediken. En zo bidden wij om uw geest, om uw zegen, als we deze morgen uw woord weer mogen prediken en naar het woord mogen luisteren. Zou het in ons midden willen zijn, Heere. En dan weet u precies hoe het met ons is. U weet, Heere, wie er nog natuurlijke mensen zijn die van dood levend gemaakt moeten worden, die het geestelijke leven niet kennen, van wie niet een getuigenis kan uitgaan zoals van Filippus, en die niet vol des Heiligen Geestes en wijsheid zijn, maar u bent bij macht om dat te veranderen. U hebt het ook in Samaria willen doen, en ook in Jeruzalem, en u bent toch niet veranderd. Zou u ook aan ons willen gedenken in deze grote stad? Heere, ontferm u zich over die onbekeerde jongen. Dat onbekeerde meisje, die man en die vrouw die nog steeds wandelt op de brede weg. En mag er vandaag blijdschap zijn in de hemel over een zondaar die tot bekering komt. U weet ook, Heere, waar u een goed werk begonnen bent. Waar dat nog zo pril is, waar dat nog zo in het begin is. Van die mensen die zich nergens bij durven scharen. Ze durven zich geen kind van God te noemen, maar in de wereld hebben ze het ook niet meer naar hun zin. En hun ziel gaat uit naar u. Hun ziel dorst naar u, maar ze weten niet hoe het goed moet komen. Wilt u ze dan onderwijs geven, Heere? U weet volmaakt wat ze nodig hebben. Maak plaats voor die Christus, de enige grond der zaligheid. En Heere, als ze hem hebben leren kennen, wilt u het verdiepen. Dat er ook onder uw kinderen een opwas mag komen in de kennis en de genade. Het kan soms zo stil worden. Het kan soms langdurig stil worden. Maar Heere, zou u dan met uw geest willen blazen en de olie des geestes willen gieten, opdat het hart weer gaat branden en er meer kennis mag komen en meer zekerheid mag komen. U weet zo wat we nodig hebben. Wilt u geven dat het juiste woord op de juiste plaats mag komen? Gedenk de zorgen en noden in het midden van de gemeente. Degene die weten van rouw en verdriet. Heer, u weet van die lege plaatsen die ook op bepaalde momenten, op bepaalde dagen zo duidelijk worden ervaren. Maar Heer, wilt u dan maar vertroosten vanuit uw woord en dat uw nabijheid gekend mag worden. Zo is ook rouw en verdriet gekomen bij de familie Vlot. Hoe plotseling een geliefde schoonzus uit dit leven werd weggenomen. Heere, zou u deze rouwdragende familie willen gedenken? En dat boven alles te midden van de dood het woord mag spreken. Dat levend wekkende woord. En zou u ze willen gedenken ook als ze deze week bij het open graf zullen staan. En de gedachten zich zullen vermenigvuldigen. O Heere, wilt u ze dan gedenken in uw gunst? We dragen ook familie Deurlo aan u op, Heere. U weet dat hun zoon weer onderzoeken moest ondergaan. Er vlekken gevonden zijn op zijn longen. Die worden weggehaald. U weet wat het voor hem betekent, voor die ouders. Wilt u ze gedenken in uw gunst? En dat we hem in uw hand mogen leggen als die grote God die boven alle dingen staat. En zou u willen spreken tot zijn ziel van troost en van vrede. Heren, dat is toch het belangrijkste wat in dit leven gekend moet worden. Heren, gedenk de zieken in ons midden. Degene die worstelen met psychische zwakte en moeite. Er kunnen soms van die dingen in ons leven zijn, Heren, die ons zo te neerdrukken. Die ons zo moedeloos maken. Die ons zo bedrukt maken. Dat we soms geen lichtstraaltje meer zien. Dat we zo emotioneel kunnen worden onder allerlei omstandigheden. Maar Heere, daar weet u toch van. En zou u als de medelijdende hoge priester zich over diegenen willen ontfermen. Ook als we dat van dichtbij meemaken. Wilt u kracht geven en sterkte. We danken u hartelijk voor de vele zegeningen die u geeft. In het bijzonder op deze dag. Als familie van Voor de Talen samen met hun kinderen en kleinkind mogen gedenken. En de wederzijdse ouders die nog in leven mogen zijn. Dat ze 25 jaar getrouwd mogen zijn. Wat een wonder, Heere. Dat is met recht. Eben Aezer. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. En zou u verder met hen willen optrekken. En zou u ze willen genadig willen zijn. En dat ze boven alles mogen kennen. De rijkdom van dat geestelijke huwelijk. Waar uw woord van spreekt. Om uit louter genade tot die bruid aangenomen te mogen worden van die grote bruidegom. Heere, wat zou dat groot zijn. En zou u dat uit genade willen schenken. En wilt u zo met hen verder optrekken. En een vuur en een wolkolom willen zijn. Over de weg die voor hen ligt. Een onbekende toekomst. Gedenk daarbij ook degenen in ons midden die zulke mijlpalen niet hebben ervaren en mogen beleven. Door wat voor omstandigheden dan ook. Heere, wilt u zich over hen ontfermen? Degenen die alleen zijn gebleven, die alleen zijn komen te staan. Heere, wilt u ze allen gedenken? Zo zijn onze ogen op u. Wilt u zo in ons midden zijn? Geef te spreken en geef te luisteren. Wilt u alle hindernissen wegnemen? En dat het alles mag zijn tot uw eer, tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot stichting van uw gemeente. We vragen het uit louter genade om Christus wil. Amen. Ik krijg gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zijn 3 collecten. De eerste voor de eredienst. De tweede voor de diaconie. En de derde voor de algemene kosten van de kerk. En ter voorbereiding gaan wij zingen uit Psalm 108. Vers 1. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En daarna het tweede vers. Ik zal, o Heere, uw wonderdaan. Uw roem de volken doen verstaan. Psalm 108, vers 1 en 2. het amen van de prediking gaan wij zingen uit Psalm 45, het eerste vers, wat ten diepste de kern van de prediking is en ook zijn weerslag zal vinden bij Gods kinderen. Mijn hart vervuld met heilsbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft. En wat er verder volgt, Psalm 45, het eerste vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, in de eerste helft van de 17e eeuw leefde de oudvader Florentius Costerus. Misschien hebt u wel eens van hem gehoord, misschien ook niet. Hij diende 47 jaar één gemeente in Hoorn in Noord-Holland. Hij is vooral bekend geworden door een heel dik boek dat heeft de titel De Geestelijke Mens. Dat boek bevat preken die hij in 1687 daarvoor gehouden heeft en dat gaat allemaal over het geestelijke leven. Hoe dat begint, hoe dat voortgaat en waar dat uiteindelijk op uitloopt. Als een kind van God het eeuwige leven mag beërven. Eigenlijk geeft hij in dat dikke boek een uitgebreid antwoord op de vraag: wie is geestelijk? Wie moet voor een geestelijk mens worden gehouden? En gemeente, laten we eens eerlijk zijn, dat is een belangrijke vraag. Want bent u een geestelijk mens? Zeg jongen, ben jij een geestelijke jongen? Een geestelijk meisje? Dat is een belangrijke vraag. Nou, Costerus is daar heel duidelijk in. Hij zegt, wie door de geest wederom geboren is, die is een geestelijk mens. En hoe bijbels is dat? Want luister eens wat de Heer Jezus tegen Nicodemus zei in de nacht toen hij bij hem op bezoek ging. Voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. Maar hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. En wat een wonder is dat gemeente, dat dat gepredikt mag worden. Dat dat mogelijk is. Dat een mens die van nature niet geestelijk is, maar natuurlijk, vleeselijk, zondig. Dat hij geestelijk kan worden. Een geestelijk mens kan worden. Zo iemand was ook Filippus. Die wij tegenkomen in handelingen 6 en handelingen 8. Hij wordt ons getekend als een geestelijk mens. En zo willen wij vanmorgen maar eens kennis met deze man gaan maken. En schrijven als thema boven de prediking Filippus, een geestelijk mens. Dat blijkt vanmorgen uit 3 dingen. Hij was een begenadigd zondaar. Want volgens handelingen 6 vers 4 was hij vol des Heiligen Geestes en met wijsheid. In de tweede plaats blijkt dat hij een verkozen diaken werd. Hij mocht gaan dienen in de gemeente Gods. Dat blijkt uit Handelingen 6 vers 5. En tenslotte blijkt hij een geestelijk mens te zijn uit het feit dat hij de Christus heeft gepredikt nadat hij helaas door vervolging moest vluchten, in de stad Samaria terechtgekomen is, waarvan geschreven staat in Handelingen 8 vers 5, en hij predikte hun Christus. Filippus, een geestelijk mens, een begenadigde zondaar, een verkozen diaken en een prediker van Christus. Wij komen in de Bijbel 3 mensen tegen, 3 mannen die alle 3 de naam Filippus dragen. De eerste vinden wij in de discipelenkring van de Heer Jezus. Als je Johannes 1 openslaat en je gaat daar lezen over de roeping van de discipelen, dan kom je daar ook een zekere Filippus tegen die van Bethsaida was. We komen nog iemand tegen die Filippus heet, maar die hoort van oorsprong niet bij het bondsvolk Israël, maar was een heiden. In Matteüs 14 vers 3 komen wij hem tegen als een broer van koning Herodes. En daar komt hij ons voor in die geschiedenis dat Johannes de Doper Herodes gaat waarschuwen voor de zonde, omdat hij met de vrouw van zijn broer Filippus getrouwd is. Daar heb je de tweede die de naam Filippus droeg. En de derde persoon, ja, dat is de persoon waar we de komende tijd van zullen horen, die ons bekend wordt als een diaken, maar ook als een evangelist. Wat weten we eigenlijk van deze Filippus? Nou, hoewel Gods woord het een en het ander van hem vertelt, weten we ook heel veel niet van hem. We weten wel dat hij een Israëliet was. We weten ook dat hij getrouwd was. We zullen er in de toekomst nog meer van horen. Maar als we verder gaan bladeren in het boek Handelingen, naar hoofdstuk 21, dan komen we hem daartegen met 4 dochters, die maagden zijn en die mochten profeteren. Het waren 4 profetessen, zou je kunnen zeggen. Maar veel meer weten we eigenlijk niet. We weten niet wie zijn ouders waren. We weten niet eens uit welke stam hij kwam. We weten niet waar hij geboren is. En blijkbaar heeft de Heilige Geest het goed gedacht om dat alles maar niet in Gods woord te schrijven. Maar wat wij van Filippus in Gods woord weten en wat de Heilige Geest wel goed gedacht heeft om dat een plekje te geven, dat is voor ons genoeg om te weten dat dit een christen was. Een ware christen, een echt kind van God. Hij wordt ons getekend als een geestelijk mens. Nee, dat had hij niet aan zichzelf te danken. Want hij was natuurlijk ook net als ons alle, als wij allemaal, een nakomeling van Adam. Hij was ook in zonde ontvangen en geboren en was ook net als wij aan allerhande, ja zelfs aan de verdoemenis onderworpen. Hij was een mens van gelijke beweging als wij, maar wel een mens waarin God zijn genade heeft verheerlijkt. Een mens die door God is opgezocht, die door Christus gezaligd is. En dat is een groot wonder geweest in het leven van deze Filippus. Hij is wedergeboren geworden. Ja, we weten ook zijn naam. Filippus. Dat was geen Joodse naam. Dat was een Griekse naam. En weet je, jongens en meisjes, wat die naam betekent? Zou je misschien niet gedacht hebben? Liefhebber van paarden. Filio, dat is liefhebben, en hypos, dat is paard. Liefhebber van paarden. Komt er zo nog even op terug. Want Gods woord laat ons heel duidelijk weten dat Filippus een Joodse jongen is geweest, in een Israëlitisch gezin opgevoed is en daarmee hoort tot het verbondsvolk van God. En dan toch een Griekse naam en geen Hebreeuwse naam. Oh ja, hij was een echt Israëliet, want als hij straks geroepen wordt om het woord te prediken, dan gaat hij het Oude Testament uitleggen. En als de Heer het geeft, zullen we het nog wel horen. Als hij straks op die wagen zit bij de kameling, dan gaat hij Jesaja 53 uitleggen. En dan kun je heel goed bemerken dat hij geonderwezen was in de schriften van het Oude Testament. Die spraken van de Christus, van de komende Messias, die moest lijden, die moest sterven, die het lam God zou zijn, dat de zonde der wereld zou wegdragen. Ja, Filippus was opgevoed bij de wetten van Mozes. Hij kende de psalmen, hij kende de profeten. En trouwens, er is nog iets waaruit we kunnen opmaken dat hij een echte Jood was. Want als ik eventjes naar hoofdstuk 6 ga, en ik ga kijken waar ik zijn naam tegenkom in het 5e vers, waar die 7 mannen bij name worden genoemd die verkoren zijn tot diaken, dan worden daar inderdaad 7 mannen genoemd. Maar van 1 persoon, de laatste, Nicolaus, wordt heel speciaal gezegd dat hij een Jodengenoot was, dus van origine geen echte Jood. En als dat in de Bijbel zo beschreven staat, dan moeten we daar de conclusie uit trekken dat die andere 6 die daarvoor genoemd zijn, echte Joden zijn geweest. Dus ook Filippus, een ware Israëliet. En dan toch een Griekse naam. Dat is apart. Wat zou daarachter gezeten hebben? En was Filippus misschien in een Griekse cultuur opgevoed? hoort hij misschien bij de Joden in de verstrooiing die na lang omzwerven buiten de landpalen van Israël in een Griekse cultuur hebben gezworven, uiteindelijk teruggekeerd zijn naar het beloofde land? Of woont hij al die tijd al in Jeruzalem, maar heeft de Griekse invloed een grote invloed gehad in het gezinsleven waar Filippus werd geboren? Hoe dat precies geweest is, weet ik niet, maar ik vind het toch wel heel opmerkelijk dat twee ouders uit het verbondsvolk Israël, opgevoed bij de wetten van Mozes, hun jongetje een Griekse naam gegeven en nota bene met de betekenis een liefhebber van paarden. En dan moet u bedenken dat paarden onder Israël nou niet van die belangrijke dieren waren. Eigenlijk stonden paarden altijd buiten Israël. Oh ja, in de omliggende volken, zoals Egypte bijvoorbeeld, of Syrië, ja, daar waren de paarden belangrijk. Daar waren ze belangrijk om oorlog te voeren. En daarom werd een paard altijd geassocieerd met oorlog, met strijd. En dan ga je je kind een naam geven, liefhebber van paarden, en dan in die context. Trouwens, er komt nog iets bij. Want als ik het Oude Testament ga lezen, dan wordt een paard nog wel eens gebruikt in ontdekkende zin. Dan wordt het bondsvolk Israël nog wel eens vergeleken met paarden. Zeker in die tijden wanneer het volk ging afdwalen van Gods wetten en zij in de zonde vielen en geen gehoor gaven aan de oproep van waarachtige bekering. Dan werden ze vergeleken met een weerstrevig paard. Wil toch niet stug gelijk een paard weerstreven. En een tweede betekenis van paarden die we tegenkomen in het Oude Testament is dit. Dat paarden ook bekend waren, zeker de hengsten, als wellustige dieren die verhit waren om een merrie te bespringen. Als beeld van mensen die lust hebben in de goddeloosheid. Nou, als dat dan in de context van Israël de associaties waren met paard, hoe kun je dan je kind een naam geven, liefhebber van paarden? U voelt wel aan, daar moet wat achter gezeten hebben. Matthew Henry die zegt ergens in zijn verklaring, voor sommigen was zulke naamgeving een bewijs van de ontaarding van de Joodse kerk van die tijd en hun gelijkvormigheid aan de heidenen. Zo zou het wel eens geweest kunnen zijn in het gezinnetje waar Filippus werd geboren. Of dat echt zo is, weet ik natuurlijk niet, maar er ligt wel een les in. Welke invloed heeft de cultuur waarin wij leven op ons gezinsleven, op ons persoonlijk leven? En het is best wel eens goed om dat eens te overdenken en te bekijken. Laten wij misschien niet te veel toe in ons gezinsleven van alles wat er gebeurt buiten de kerk, bij de heidenen, laat ik het zomaar zeggen, tussen aanhalingstekens. En hoe makkelijk sluipt het niet in ons leven, in ons gezinsleven, in ons persoonlijk leven, de invloed van de samenleving, van de cultuur. Laten wij alert zijn en laten we tot in de kleinste dingen van ons leven betonen en betuigen en belijden, gij geheel anders. We gaan weer terug naar Filippus. Eén ding is duidelijk van hem. Er is een tijd gekomen dat de Heer hem opzocht. Er is een tijd gebroken dat dit kind van Adam uit zijn geestelijke doodstaat werd opgewekt en hij een geestelijk mens werd. Hij werd wederom geboren. En gemeente, als de Heer gaat werken in je leven, komt dat openbaar. Dat kun je werkelijk niet verborgen houden. En zo was het ook bij Filippus. Er ging een goed gerucht, een goed getuigenis van hem uit in de christelijke gemeente van Jeruzalem. Je begon het te merken aan hem toen de Heere ging werken in zijn leven. Zijn taal werd anders, Zijn gedrag werd anders, zijn keuzes werden anders. En ook zijn manier van samenkomen in de kerk werd anders. Zijn luisteren naar het woord werd anders. Hij moest breken met vrienden die hij wellicht gehad heeft. Kreeg er andere vrienden voor terug. Hij kwam openbaar als een godzalig, godvrezende man. De kenmerken van het nieuwe leven, van het geestelijke leven kwamen openbaar. Want de Heilige Geest werkt in zijn hart. Die werkt in zijn leven en het heeft invloed op alle terreinen van het leven. Deze man kreeg wijsheid die hij met Adam in het paradijs verloren had. Want hij was vol van wijsheid, staat er. Hij kreeg kennis van God. Niet alleen met zijn verstand, maar met zijn hart. Bevindelijke kennis van God. Hij kreeg verstand van God en goddelijke zaken. Zijn verstand werd verlicht. Zijn hart werd geopend en hij ontving van de Heilige Geest het ware geloof. Want hij behoorde tot die zeven mannen, waarvan vers 3 ons zegt: en ziet dan om, broeders, naar zeven mannen die goede getuigenis hebben, die vol van de Heilige Geest zijn en die vol van wijsheid zijn. En dat was blijkbaar openbaar gekomen bij Filippus. Gods geest had van hem een geestelijk mens gemaakt. En reken maar, gemeente, toen de Heilige Geest dit bij Filippus ging doen, en ik hoop dat u een beetje mee mag preken vanmorgen, dat de Heilige Geest dat altijd ordelijk doet. Altijd naar de schriften. Schriftuurlijk. Filippus kende een schriftuurlijke bekering. En daarom was zijn bekering zo zuiver en zo vast. Van nature was hij een natuurlijk mens. Een vleeselijk mens, een zondig mens, waarvan Paulus zegt: maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Want het zijn hem een dwaasheid. Hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Maar toen hij wederom geboren werd, toen ging hij dingen zien die hij ervoor nooit eerder gezien had. Hij ging het geestelijk zien. Hij ging God kennen. Hij ging zichzelf kennen. Jawel, in de spiegel van Gods wet. Want waaruit kent ge uw ellende? Uit de wet van God. En dat ging hij geloven. Hij ging echt geloven dat hij zondaar was. Hij ervaarde het met zijn hart. Hij werd een mens met een verbroken hart. Met een verslagen hart. Die eerlijk werd voor God. En zijn zonde ging belijden. Hij ging verstaan, omdat hij een geestelijk mens was, dat de wet geestelijk is. En als je dat gaat verstaan, gemeente, dan komt er een aangrijpende boodschap in je hart. Want je gaat zien dat je niet één van Gods geboden gehouden hebt, die vanmorgen weer voorgedragen zijn. En dat je daarmee zondaar bent voor God en in de schuld staat voor God. En dat je naar het heilige recht van God de dood verdiend hebt. En al bepaalt de Heere de diepte daarvan, maar al Gods kinderen gaan daar toch iets van leren. En het moet maar eens op je afkomen in het licht van Gods wet, gemeente. Vervloekt is een ieder die niet blijft in hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Dat is een aangrijpende boodschap. En het geldt altijd nog een mens buiten Christus. Hoort u dat? Dan lig je onder de vloek van de wet. En als je zo moet sterven, is het verloren. En dan ga je iets van zien. En ik geloof dat Filippus dat ook geleerd heeft, anders kon hij nooit de Christus prediken. Want wie op een zuivere wijze Christus gaat prediken, heeft hem leren kennen in een rechte weg. En dat is altijd nog de weg der ontdekking. Terwijl je alles moet kwijtraken wat Christus niet is. Om hem alleen over te houden als de enige weg tot zaligheid. Ja, dan word je inderdaad een zondaar. Dan word je een vloekwaardige zondaar die alle rechten verloren heeft. Die moet belijden, Heer, ik ben des doodschuldig. Maar wat een wonder als Christus zich dan gaat openbaren. Als Christus in de prediking wordt uitgestald in wie hij is en wat hij gedaan heeft voor een zondaar. Dat je geestelijk verstand gaat krijgen van deze zaligmaker. Die gekomen is om het verlorene te zoeken. Die gekomen is om de zonden weg te dragen. Die het lam Gods wilde zijn. O, wat een wonder in het leven van God, der genade. Als Christus zo wordt voorgesteld, dan gaat er wat gebeuren in je hart, gemeente. Want dan laat de Heilige Geest dat licht op hem vallen, maar dat niet alleen. Maar je laat je ook geloven, deze is het, deze heb ik nodig. En je ziel gaat uit naar deze Heer Jezus Christus. En daarom zit je ook zo graag onder de prediking waar de Heer Jezus Christus wordt uitgestald. Dan komt er hoop en verwachting dat het nog goed kan komen terwijl je voortgaat onder de last van je zonde en je dagelijkse gebreken. Zo is het ook gegaan, ongetwijfeld, met Filippus. Hij ging het geloven. Hij ging door het geloven zicht krijgen buiten zichzelf op de Heer Jezus Christus. En dat deed hem vluchten tot Christus. Ja, dat deed hem door het geloof Christus aannemen. Hij leerde Christus kennen in de weg van zijn vernedering, maar ook in de weg van zijn verhoging. En ook moet het voor Filippus een onuitsprekelijk wonder geworden zijn, dat Christus tegen hem gezegd heeft, Filippus, ik voor u, daar hij anders de eeuwige dood had moeten sterven, heb mijn lichaam met uw zonden aan het vloekhout willen nagelen. Reken maar dat Filippus de Heer Jezus onuitsprekelijk lief kreeg. Wat ging zijn hart uit naar deze lieve zaligmaker, die het alles voor hem volbracht had, aan het vloekhout op Golgotha. Ja, weet u wat Filippus heeft leren kennen, en dat baseer ik allemaal op die woordjes. En hij predikte Christus. Dit heeft hij geleerd in zijn leven. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vreugde. Mijn leven werd hij. Ik boog me en geloofde. En mijn God sprak mij vrij. Hij is tot de zekerheid van het geloof gekomen. Er stond geen stilstand in zijn geloofsleven, maar een voortgang. Kijk, en het kwam openbaar. Hij sprak ervan met anderen in de gemeente. Hij leefde eruit. Het was om jaloers op te worden als je zo iemand in de gemeente van Jeruzalem ontmoette. En zo wordt Filippus deze morgen ons als een spiegel voorgehouden. En gaan we het aan elkaar vragen vanmorgen. Mag je door genade ook zo zijn in de gemeente van Kralingen? Begeer je als een Filippus te zijn? En mag je ook in het midden van de gemeente bekend staan? En dan zeg je dat zelf niet, maar anderen die zien het bij je. Iemand van wie een goed getuigenis uitgaat. Iemand waar je echt het werk van de geest mag bespeuren. En die bij tijden wel eens vol mag zijn. Als de Heer dat lege hart weer vol gegoten heeft met zijn genade. Mensen, al zeggen ze het niet van zichzelf, maar waar je een zekere geestelijke wijsheid bespeurt. Die werkelijk weten waarover ze spreken, want ze hebben het er niet over. Maar ze spreken eruit. Uit ondervinding. Nou gemeente, zou de Heere God van u, van jou, van mij zo'n getuigenis kunnen geven? Kijk nou eens in je hart vanmorgen. Mag je zo binnen de gemeente God zijn plekje gekregen hebben? Niet om daar de bekeerde man of vrouw mee te worden, absoluut niet. Maar om in tere afhankelijkheid van hem te mogen getuigen, met het oog op zijn eer. En dat je tot onderwijs mag zijn van anderen, en dat de Heer je zelfs nog zou willen gebruiken. Tot bekering van die jongen, dat meisje, die man en die vrouw. Dan ben je zelf een mensje die heel klein geworden is voor God. Dan is er een streep gegaan door je eigen ik. En dan gaat het niet meer om je eigen eer, maar om zijn eer en om de uitbreiding van zijn koninkrijk. Kijk, en zulke mensen wil de Heer nog wel eens een taak geven in het midden van de gemeente. Onderscheiden taken, ja. En we zullen vanmorgen horen hoe Filippus een bijzondere taak kreeg. Hij werd geroepen tot de dienst des Heren, onze tweede gedachte, een verkozen diaken. Inderdaad, van Filippus ging een rijk getuigenis uit. Door Gods genade werd hij verkozen tot een diaken, juist vanwege dat getuigenis en datgene wat ze in het leven van deze man hebben bespeurd. Maar er was wel een aanleiding toe om hem met 6 andere mannen daar in de gemeente van Jeruzalem te gaan verkiezen tot diaken. Op de Pinksterdag heeft de Heilige Geest grote wonderen gedaan. 3000 zondaren werden bekeerd door die ene preek van Petrus. En dagelijks, zo staat er in Handelingen 2, deed de Heere tot de gemeente die zalig werden. Gemeente, het zou toch wat wezen als elke dag iemand tot bekering kwam. Vandaag, morgen, dinsdag, woensdag. En dat we zondag zouden kunnen zeggen, nu zijn er weer 7 tot bekering gekomen. Maar gaat een plek hebben in je gebedsleven. De Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Zodat er in Handelingen 4 al over 5000 wordt gesproken. O, dat zaligmakende werk van de Geest ging door in de stad Jeruzalem. De rivier van het water des levens voortkomen uit de troon van God en het Lam, stroomde door de straten van Jeruzalem. En ook vinden we het aan het begin van hoofdstuk 6. En in diezelfde dagen, als de discipelen vermenigvuldigden. En vermenigvuldigen gaat altijd harder als optellen. U voelt wel welke stroom van zegeningen er door de stad Jeruzalem ging. Steeds meer discipelen werden geplaatst op de school van vrije genade. Steeds meer mensen in de stad Jeruzalem werden geestelijke mensen. Maar toen kwam er onrust. Het werk in de gemeente werd voor de apostelen te veel. De gemeente bestond uit Joden en Jodengenoten en sommigen waren opgevoed in de Joodse cultuur met een Hebreeuwse Bijbel en anderen waren opgevoed in een Griekse cultuur met de eerste vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, de Griekse vertaling. En toen kwam er een onderscheid in de gemeente, dat is natuurlijk nooit goed. En de Hebreeuwse weduwen werden meer verzorgd als de Griekse weduwen. Het kwam steeds meer op het bordje te liggen van de apostelen. En het werk werd meer en meer. Het werd zelfs zo in de gemeente van Jeruzalem dat de prediking eronder ging lijden. Het werd een belemmering voor de voortgang van de prediking van het evangelie. Nee, dat zou niet behoorlijk zijn. Er moest wat gebeuren. En gemeente, het is een zegen als een dienaar van het woord in een gemeente zijn werk mag doen. En dat hij zich kan houden en mag houden aan de belangrijkste taak die op zijn schouders ligt. Dat is de prediking van het woord. En het is een zegen als een dienaar van het woord de ruimte mag ontvangen om in de stilte van zijn studeerkamer met het oog op de gemeente het woord mag bestuderen om zich grondig en biddend voor te bereiden op de prediking van elke zondag. En dat hij steeds weer zijn roeping mag verstaan en dat het ook opgemerkt mag worden in het midden van de gemeente dat er een dominee op de kansel mag staan waarvan de gemeente mag merken dat de gemeente op zijn hart ligt en dat hij biddend worstelt in de binnenkamer om een boodschap aan de gemeente te mogen geven. En het is een zegen als hij daarbij niet gehinderd wordt door allerlei lasten die eigenlijk niet voor hem bestemd zijn, maar dat een dienaar van het woord omringd mag zijn van ouderlingen en diakenen die hem daarbij mogen ondersteunen. Maar in de jonge christengemeente Jeruzalem groeide dat scheef. Er waren diakenen nodig die andere taken zouden op zich zouden nemen die de apostelen dan niet hoefden te doen. En er werd een vergadering bijeenbelegd. Ik laat het allemaal wat rusten vanmorgen. En de gemeente was ermee eens dat er 7 mannen werden uitgekozen om die taak te gaan waarnemen. Het viel me trouwens nog op dat er over mannen en broeders wordt gesproken. Dus degene die apostelen die die mannen moesten uitzoeken waren mannen. En degene die ze in de gemeente moesten uitzoeken waren ook mannen. Dus u voelt wel aan dat de Heere God in het midden van de gemeente mannen heeft verkoren tot bijzondere taken. Hoewel vrouwen in andere situaties ook belangrijke taken kunnen hebben, maar niet als het gaat om de ambten. Staat er in vers 3, zie dan om broeders, naar 7 mannen uit u. En we moesten eens op letten, ik heb het al een paar keer genoemd vanmorgen, een goed getuigenis, vol van de Heilige Geest en bekwaam gemaakt zijn om de gemeente Gods te kunnen dienen in afhankelijkheid van de Geest. Ja, gemeente, zouden zulke mannen en jongens ook in ons midden zijn? Dat mogen we vanmorgen toch wel even vragen, hè? Mannen in ons midden, jongens in ons midden. Gaat er voor jullie ook een goed getuigenis uit? Kan Christus je uitkiezen tot een bijzondere taak in het midden van de gemeente? Zeg broeder in ons midden, zou je dominee kunnen worden? Zou je diaken kunnen worden? Zou je ouderling kunnen worden? Zeg jongen in ons midden, zou jij het later niet kunnen worden? Misschien denk je daar nog niet aan, want je bent nog maar 1 jaar of 10, of misschien wel 16. Maar zou je in de gemeente Gods willen dienen? Tot eer van de koning. Zijn ze hier te vinden? Keer tot jezelf in. In Jeruzalem waren er 7 mannen. Waar getuigenis van gegeven kon worden, die vol van de geest en wijsheid waren. En onder die mannen was ook Filippus. Ja, Lucas die beschrijft hem als 2e in de rij. Eerst wordt er gesproken over Stefanus. En als Lucas dit gaat opschrijven, zei de geest tegen Lucas, dan moet je bij Stefanus erbij zetten, dat hij vol van geloof en de Heilige Geest was. Waarom? Waarom moest dat van Stefanus gezegd worden? Was Filippus dat niet dan? En die andere 6? Gemeente, ze waren allemaal geestelijke mensen geworden. Echt waar. Ze kenden allemaal iets van het werk van Gods geest. Ze kenden allemaal de zaligmakende werkingen van Gods geest. Maar blijkbaar niet in dezelfde mate. En dat moeten wij altijd voor ogen houden. Er is niet alleen onder Gods kinderen een onderscheid, maar ook onder de ambtsdragers is onderscheid. De een is meer geoefend in het geestelijke leven dan de ander. En de Heer heeft meer kennis gegeven dan de ander. Maar blijkbaar staat dat de Heer niet in de weg om iemand te roepen tot een bijzondere taak in de gemeente Gods. Want al staat er van Filippus niet beschreven wat er van Stefanus beschreven staat, nochtans was hij door genade een geestelijk mens en kreeg hij een taak in de gemeente Gods, en dat niet alleen in Jeruzalem, maar we zullen straks nog horen, zelfs erbuiten. Zo werden er 7 diakenen gekozen om taken op zich te nemen in het midden van de gemeente. De handen werden opgelegd, zodat symbolisch als het ware de geest hun de bekwaamheid gaf om dit werk in het midden van de gemeente te kunnen doen. En wat blijkt dan daar in die eerste christengemeenten? Dat de Heer meer deed bij sommige van die diakenen dan alleen maar het diakenschap. En dan zie je dat er ook weer onderscheid is in de taken die de Heer ook aan de ambtsdragers geeft. Want er waren diakenen bij die ook predikten. Die ook een soort hulpprediker werden van de apostelen. En één van hen was Filippus. Want in Handelingen 21 vers 8 wordt hij Filippus de evangelist genoemd. Die ene uit die 7. En dan schrijven onze kanttekenaren, dat is één degene die door de apostelen hier en daar uitgezonden werden om het evangelie te verkondigen en de gemeenten te versterken. Dus ook op een ander vlak dan alleen het financiële mochten zij de apostelen bijstaan met het doorgeven van het woord van God. Diakenen staat het ook niet in het bevestigingsformulier. Waartoe zeer goed is dat zij niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het woord Gods de armen en ellendigen te hulp komen. Wat een zegen als je niet alleen met het geld bezig hoeft te zijn. Heel belangrijk, jazeker. Maar dat ook de diakenen bij tijden een kleine evangelist mogen zijn. Om in het midden van de gemeente zo hier en daar, nee, dan hoef je niet deze plek in te nemen, maar zo in het midden van de gemeente het evangelie te mogen verkondigen. Ik zou het vanmorgen wat breder willen trekken en ook dat moet toch ergens wel eens een keer een plekje in de prediking krijgen. Ik weet zelf wat het is om in de stilte, in de eenzaamheid te worstelen met een roeping. En daar praat je niet zomaar over met iemand anders, maar het zou zomaar kunnen zijn dat er hier in ons midden jongeren en oudere mannen zijn die ermee worstelen. Die iets kennen van het leven der genade, al is het misschien nog in beginsel. En dat er iets van een begeerte in het hart gelegd is om te dienen in het Koninkrijk Gods. En Gods woord zegt daarvan, dit is een getrouw woord, zo iemand tot eens opzienersambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. En dan bedoelt Paulus daar allereerst dienaren van het woord mee. In het vervolg van zijn brieven kom je wel openbaar dat hij dat breder trekt, ook tot ouderlingen en diakenen. En trouwens, in Efeze 4 vers 11 staat dat Christus, nadat hij opgevaren is naar de hemel, sommen gegeven heeft tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot herders en leraars, tot evangelisten, om op onderscheiden plaatsen het evangelie te mogen prediken en mogen brengen. En als er nou vanmorgen in ons midden zijn die dat in stilte met zich meedragen en daar eigenlijk nog niet over durven te spreken, of met een enkeling is wat hebben losgelaten, dan zou ik je willen zeggen, spreek er vooral veel met de Heere over. En wacht totdat Hij komt om je duidelijk te laten weten wat Hij met je voor heeft. En ongetwijfeld heeft de Heere dat ook bij Filippus gedaan. Want wij komen hem tenslotte tegen als een prediker van Christus, onze laatste gedachte. Nadat de Heer aan de gemeente Gods die 7 diakenen geschonken heeft, konden de apostelen weer zich geheel storten op hun belangrijkste taak, namelijk de prediking van het evangelie. En dat bleef niet zonder vrucht. Want in het 7e vers van hoofdstuk 6 staat geschreven, en het woord van God wies, en het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer, en een grote schare der priesters werden het geloof gehoorzaam. En gemeente, het is natuurlijk niet iets nieuws. Dat als de Heere krachtig werkt met zijn geest en door zijn woord, dat de duivel ook tevoorschijn komt, vroeg of laat. Daar kun je op rekenen. Dat is in het geestelijke leven persoonlijk zo, maar dat is ook zo als de Heere rijk in een volk of in een gemeente gaat werken. En je ziet het ook in deze geschiedenis. De duivel kon het niet hebben dat de geest zo krachtig werkte. Hij kon het niet hebben dat velen gingen geloven in de Christus. En daarom ging de duivel in Jeruzalem de kerk des Heren vervolgen. Begon met de gevangenneming van Stefanus, dat leidde tot de steniging. En tot zijn grote vreugde vond de duivel in Saulus van Tarse een zeer gewillige dienstknecht om door te gaan tot een grote vervolging van de christenen in die tijd. En daardoor kreeg hij het ook voor elkaar om de christenen te verstrooien, hoewel hij aan de apostelen niet kon komen, want die moesten in Jeruzalem blijven. De Heere was als een vurige muur rondom de apostelen, maar de gemeente werd verstrooid naar alle kanten. Vele kinderen Gods moesten vluchten en onder hen was ook Filippus. En waar kwam hij terecht? In Samaria. En wat deed hij daar? Ging hij bij de pakken neerzitten? Ging hij moedeloos als Elia onder een jeneverboom zitten? Gaf hij zijn roeping tot evangelist op? Nee, gemeente, dat kon hij niet, want de liefde van Christus drong hem en hij begon daar in die stad Samaria te preken. Daar klonk de naam van Christus. Was niet de eerste keer. Nee. Want de Heer Jezus was er zelf ook geweest, weet u wel. En ik vind het altijd van die hele diepe, wonderlijke woorden die ik vind in Johannes 4. En hij moest door Samaria gaan. En toen werden daar aanvankelijk al velen tot bekering en geloof gebracht. Het begon met die Samaritaanse vrouw. Maar de Heer heeft dat volk van die Samaritanen niet aan hun lot overgelaten. En nu was er weer een moment gebroken dat hij het evangelie ging brengen in Samaria. En daar ging hij Filippus voor gebruiken. Filippus heeft daar Christus gepredikt. Zo staat het in onze tekst. Hij predikte hun Christus. Wat betekent dat eigenlijk? Want laten we die paar woordjes goed verstaan, gemeente. Ook in de tijd waarin we leven. Wat predikte Filippus nou eigenlijk? Ja, Christus. De Zoon van God. Die in deze wereld gekomen was, mens geworden was tot zaligheid van zondaren. Hij predikte over het lijden en sterven van Christus. Want dat moest gebeuren naar Gods recht. En hij wenste, net als Paulus later na zijn bekering, niets anders te prediken dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Hij predikte ook de opstanding van Christus. Tot rechtvaardigmaking van zijn kerk. Hij predikte Christus als de verhoogde koning in de hemel, die de voorspraak is bij de Vader. Maar ook die Christus die eenmaal terug zal komen op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. Je zou eigenlijk de prediking van Filippus kunnen samenvatten met die diepe woorden uit het Hooglied. Mijn liefste is blank en rood en hij draagt de banier boven 10.000. Dat was de diepste kern van de prediking van Filippus. En dat kon ook niet anders, want dat woordje predikend laat vanuit het Grieks zien. Hij was een heraut. Een heraut van de koning. Hij was een gezant van Christus wegen. Hij had de volmacht ontvangen om zo te mogen prediken. En wat een wonder als de Heere zulke knechten zendt, gemeente. Die heel dicht bij je hart komen. Dat je toch voelt, ik kan er niet meer onderuit. Omdat ze als gezanten van Christus wegen. Alsof Christus zelf door hen baden. Laat u met God verzoenen. Prediken.
als aan verloren zondaren die iets van dat ontdekkende werk mogen kennen. Hem als de enige weg tot behoud voorgesteld wordt. O gemeente, dat we het zouden waarderen. Als in een prediking op een rechte wijze die ene naam gepredikt zal worden. Dat dat toch niet gewoon zal zijn, maar dat dat toch een wonder zal zijn, want de Heer heeft daar een doel mee. En dan laat ik de woorden weer klinken die ook in een uur van intreden en bevestiging altijd klinken. Die diepe woorden uit de Dordtse leerregels. En op dat, hoor je het doel? Op dat mensen tot het geloof gebracht worden. Zend God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap. Tot wie hij wil en wanneer hij wil. Door wiens dienst de mensen geroepen worden tot bekering en geloof. In Christus, de gekruisigde. Kijk, dat is de ware Christusprediking. Maar er hoort wat bij. En dat mogen we echt niet vergeten. Want je hoort best veel Christusprediking, maar dan stopt het hier. Maar bij de zuivere Bijbelse Christusprediking hoort nog wat anders. Want Christus moet niet alleen gepredikt worden in wie hij is en wat hij gedaan heeft voor zondaren. Hij moet niet alleen uitgestald worden in zijn schoonheid, in zijn dierbaarheid, gepastheid en noodzakelijkheid, zoals dat wel eens uitgedrukt wordt. Maar weet u wat ook over deze Christus en van deze Christus gepredikt moet worden? Het werk wat hij doet in het hart van een zondaar. Want echt, ik hoop dat je dat uit je eigen leven mag kennen als de Heilige Geest nou begint te werken in je leven. En je gaat horen van die ene naam onder de hemel gegeven. Die naam is Christus Jezus onze Heer. Dan geeft dat inderdaad hoop en verwachting. Maar vroeg of laat komt toch de heilbegeerige vraag in je ziel boven. Hoe kom ik daar nu aan? Hoe weet ik nu dat deze Christus die mij uitgestald en voorgesteld wordt, mijn Christus gaat worden? En als de Heilige Geest werkt in je ziel, gemeente, dan wil je zo graag hem leren kennen in een rechte weg, opdat je jezelf niet zou bedriegen voor de eeuwigheid. Want we zullen het in de toekomst nog gaan horen. Als Filippus daar gaat preken in Samaria, ja, dan komen er tot bekering, er komen er tot geloof, tot het ware geloof, maar daar zit ook een Simon de Tovenaar onder. En wat Filippus niet kon tegenhouden is dat hij openbaar kwam als een tijdgelovige, als een hypocriet. Hoe innig hij Christus ook predikte en hoe duidelijk hij de weg ook predikte, blijkbaar zijn er altijd mensen die door emotie of wat dan ook het aannemen, maar het geen waar geloof is. En die door het leven gaan als een schijngelovige. En daarom is het zo belangrijk om elke keer weer te benadrukken wie Christus is. Jazeker, hij moet gepredikt worden in al zijn heerlijkheid, in al zijn lieflijkheid, maar ook hoe je eraan komt. En daarom kan de prediking over Christus nooit buiten de prediking van de wet. Er moet ook het ontdekkende werk en het ontgrondende werk gepredikt worden, opdat je leert verstaan, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog, dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Ik herken mijn schuld die tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis grens gans rechtvaardig. Want tegen de zwarte achtergrond van dat en in de beleving daarvan gaat hij zo schitteren. En wordt hij gekend. Het einde van de wet is Christus. En dan ga je van hem horen. Dan ga je zijn stem herkennen. En ook dat moet helder worden in de prediking. Dat is de stem van mijn liefste. Mag het zo zijn in uw midden. Mag het zo zijn in je hart. mag je vallen voor deze prediking over Christus, wat hij voor een zondaar gedaan heeft, maar ook wat hij als profeet, priester en koning doet in het hart van een zondaar. Wat lees ik in Samaria? En de scharen hielden zich eendrachtiglijk aan hetgeen van Filippus werd gezegd. O, wat zou dat een wonder zijn als de gemeente openbaar mag komen. Ondanks verschillen die er kunnen zijn in leidingen. Maar dat er toch iets openbaar mag komen van dat eendrachtelijk mogen vallen voor het woord. Wat Christus behaagt te brengen tot de gemeente. Om voor die rechte Christusprediking te mogen vallen. Om je daaraan vast te mogen houden. Om te leren evenwichtig te luisteren. En niet er wat uit te halen als krenten in de pap. Maar je door het gehele woord te laten leiden. Door die evenwichtige prediking over Christus. Om te leren niets van dat woord af te doen en niets erbij te doen. Maar ervoor ingewonnen te worden om als een verloren zondaar je te laten zaligen. Door Christus alleen in een weg van recht. Om door genade te mogen leren. Vijanden worden met God verzoend. Door de dood van zijn zoon. Dat je vallen mag voor die prediking waar God op het hoogst wordt verheerlijkt. En een zondaar op het diepst wordt vernederd. Door die prediking werkt de geest. In die prediking zal Christus gaan schitteren, zal hij alles worden voor een arme zondaar. Door die prediking zal de geest het gaan doen verstaan in je ziel. Want gij weet, de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij, die zaligmaker, om uwentwil arm is geworden. Daar hij rijk was, opdat ge door zijn armoede eeuwig rijk zou worden. Amen.
Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heer, u wilde weer spreken tot de gemeente. Woorden van Filippus als een geestelijk mens. Er ging een goed getuigenis van hem uit. Hij kende het werk van de Heilige Geest. En had wijsheid ontvangen over u, over zichzelf en over Christus. Dat het ook openbaar mag komen in ons midden, eendrachtiglijk. Zou u dat willen geven, Heere, door wij dit deel van uw hof met uw geest. Opdat de specerijen mogen uitvloeien. Dat er nog meer zondaren tot bekering mogen komen. En dat er bij uw kinderen een opwas mag komen in de kennis en de genade van Christus. Heere, zou u zo zich over ons willen ontfermen. En uw knecht willen helpen en leiden. Om op een juiste, bijbelse wijze. Steeds weer de Christus te mogen prediken, als de Zoon des Vaders, die de Geest gaat verheerlijken in het hart van een zondaar. Geef ons dat, Heere, tot uw eer en tot uitbreiding van uw Koninkrijk. Geef dat we elkaar vanmiddag opnieuw mogen ontmoeten, als wij uw woord weer mogen horen en het kind van de gemeente, de kleine Saar, het teken en het zegel van het verbond mag ontvangen. En u daarmee ook het evangelie zichtbaar laat prediken. Heren, wij hebben dat alles niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot het 10e vers van Psalm 72. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. 72 vers 10. zijn in vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.